Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Zingen wij, gemeente, de lof des Heren uit Psalm 118, het 13e en het 14e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zeren naam. Het 13e en 14e vers uit de 118e psalm. De psalm is een van de psalmen van de zondagsschool van deze zondagmorgen, psalm 81, en daaruit het 12e vers. We zingen die na de wet des Heren, gemeente, wij stellen ons in het licht van Gods heilige gebod en van zijn belofte. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En al het volk zag de donderen en de bliksemen, en het geluid van de bezuin en de rokende berg, toen het volk dat zag, weken ze af en stonden van verre. En ze zeiden tot Mozes, spreek gij met ons en wij zullen horen, dat God met ons niet spreken, opdat wij niet sterven. En Mozes zeide tot het volk, vreest niet, want God is gekomen opdat hij u beproefde, en opdat zijn vrezen voor uw aangezicht zou zijn, dat gij niet zondigde. En het volk stond van verre, maar Mozes naderde tot de donkerheid, alwaar God was. Amen. Laat ons gemeente samen bidden. God van Abraham, God van Isaac en God van Jacob, Vader in onze Heere Jezus Christus, uw stem is het die ons in de oren heeft geklonken, en dat zou meer dan genoeg zijn voor deze zondag. Meer dan genoeg om te mogen leven, want bij het woord uit uw mond immers zal een mens leven. U danken en loven wij voor dit geschenk van uw hart. Als we maar 1 seconde aan onszelf denken, dan verstaan wij het volstrekt niet. Dat gij de getrouwe zij die doorgaat en die de trouw bewaart door de geslachten heen. Leer ons dat wij het ook niet doorgronden kunnen, maar dat we geroepen zijn tot verwondering, aanbidding, lofprijzing, dankzegging. Die grote gaven van uw geest, waardoor een mens uit zichzelf verlost wordt en van zichzelf. Uitgeleid uit zijn gesloten bestaan. Verlost van zijn angsten ook. waarin hij zijn naaste wil ontmoeten om die mee te trekken naar de diepte. Angst, gevoegd bij angst. Heer, wil ons geven, ook in dit uur en op deze dag, dat de vrezen van uw heilige naam ons leven mag doorstralen. Vergeef ons onze zonden. Wij kunnen die last van een verleden niet zelf torsen en gij weet het. Gij weet dat beter dan het zelf verstaan. En dat hebben wij gehoord in de openbaring van uw Zoon, het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. We bidden u om die opening van het woord waarin Christus, uw Zoon, aan ons verschijnen mag, in heerlijkheid, in volkomenheid, een stralende lentemorgen, een eeuwige paasdag, dat hij zo in het licht mag zijn gezet vandaag door uw Heilige Geest, opdat wij uitzien en doorzien door de tijden heen en door de tijd van ons kleine leven heen naar de grote dag van Jezus Christus, waarop Israël en de volken geroepen tot voor uw troon het loflied zullen aanheffen van alle geslachten, talen, volken en natiën. De lof aan u, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wil gij zo ons de schriften openen, door uw geest, tot glorie aan uw naam. Amen. Gemeente, de lezing uit de Heilige Schrift in deze dienst. Er zijn drie lezingen. De eerste is uit het boek Genesis, hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 7. Genesis 12, bij het eerste vers. De Heere nu had tot Abram gezegd: ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vervloekt en in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. En Abram trok heen gelijk de Heere tot hem gesproken had en Lot trok met hem en Abram was 75 jaren oud toen hij uit Haran ging. En Abram nam Sarai zijn vrouw en Lot de zoon van zijn broeder en al hun haven die ze verworven hadden en de zielen die ze verkregen hadden in Haran en ze trokken uit om te gaan naar het land Kanaan en ze kwamen in het land Kanaan. En Abram is doorgetrokken in dat land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More en de Kanaanieten waren toen ter tijd in dat land. Zo verscheen de Heere aan Abram en zeide: aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij al daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Hier eindigt onze eerste lezing. De tweede lezing is uit het Evangelie. Het Evangelie door Marcus beschreven, hoofdstuk 12, vers 28 tot en met 31. Marcus 12, bij vers 28. Gemeente, hoort daar het evangelie van onze Heer Jezus Christus. En een van de schriftgeleerden, horende dat ze tezamen in woorden waren en wetende dat hij hun goed geantwoord had, kwam tot hem en vroeg hem: welk is het eerste gebod van allen? En Jezus antwoordde hem: het eerste van al de geboden is: hoor, Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Hier eindigt onze tweede lezing. En dan, de laatste lezing is uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 3, vanaf het 14e vers. Tegelijk ook de tekst voor de prediking in deze dienst. Efeze 3, te beginnen bij vers 14. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit wie al het geslacht in de hemelen en op de aarde genaamd wordt, opdat Hij u geven, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Opdat gij ten volle kunt begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu die machtig is, meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. Hier eindigt de lezing der Heilige Schrift. Zalig, die het woord Gods horen en het bewaren. Amen. Gemeente, als inleiding op de bediening van het woord uit Efeze 3, vers 14 tot 21 willen wij zingen, opnieuw met onze zonderschoolkinderen uit Psalm 42, de versen 3, 4 en 5. Er zijn vandaag de volgende afkondigingen voor u. Komende zondag 7 oktober, en dat is dan Israëlzondag, hoopt in de morgendienst voor u voor te gaan dominee Boer uit Driebergen. Er is dan geen tweede dienst in de Sionskerk, dat geldt dus ook vandaag. De kerkraadscommissie heeft besloten dat er geen tweede diensten zullen zijn vandaag, nog volgende week, om u gelegenheid te geven de diensten in de grote kerk bij te wonen. Volgende week zondagmiddag om 3:00. Zoals u weet hoop ik dan bevestigd te mogen worden. De collecten. Er is nu de diaconiecollecte die bestemd is vandaag voor het leerstoel en studiefonds van de Gereformeerde Bond. Aansluitend volgt de inzameling voor de eredienst en bij de uitgang voor de schulddelging. Volgende week, 7 oktober, is de diaconiecollecte voor Kerk en Israël. Met het oog daarop kunt u straks bij de uitgang het blad Kerk en Israël ook meenemen. In de komende week is er morgenavond om 19:30 weer de mannenvereniging die begint. En ook nieuwe leden zijn daar hartelijk welkom. Donderdagavond beginnen de catechisaties. De tijden zijn intussen bekend uit de kerkboden, ook uit het informatieblad. Wel zou ik graag even namens de kerkraadscommissie willen zeggen dat de leeftijden, daar kan wat verwarring over bestaan. Het leek ons het beste dat we voorlopig de leeftijden aanhouden zoals die ook de afgelopen jaren waren. Dat kan alsnog gewisseld worden. Dus het eerste uur voor 12 en 13 jaar. Dan het tweede uur 14 en 15. Dan 16 en ouder. En dan het laatste uur 18 jaar en ouder. Donderdagavond dus het begin. Vrijdagavond 5 oktober is er weer de boekentafel van 7:00 tot 19:45. En ook deze eerste vrijdag van de maand de verkoop van de collectebonnen. Zaterdagavond om 19:45 zingt Jedaja en om 19:00, zoals u ook hebt kunnen lezen, is er de beginavond van de grote jeugdvereniging en ook daarbij een hartelijk oproep aan de jeugd van onze gemeente om zich erbij te voegen. En tenslotte dat vanmiddag de tweede dienst er is om 3:00 in de grote kerk. Gemeente, dit waren enkele afkondigingen. Hiervan geldt opnieuw, zo de Heere wil en wij zullen leven. We willen nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 42, de versen 3, 4 en 5.
Gemeente, het woord dat we u op deze zondag mogen bedienen, zowel in de morgen als in de middagdienst, dat is niet een tekst die wij gezocht hebben, bijzonder voor deze zondag, maar dat is het woord wat van ouds in de kerk op deze 16e zondag na Pinksteren werd gehoord. Het evangelie deze middag en de lezing uit de brieven deze morgen, en dat is Efeze 3 vanaf het 14e vers. En dat is dan het woord dat gereed ligt om op deze dag ons leven te mogen verlichten. Wij willen met elkaar luisteren naar de woorden: om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. En het woord is de apostel Paulus, die op dit moment in de gevangenis is. Zover is hij met ons nog niet gekomen. Laten wij dat onmiddellijk goed beseffen. Hij is om deze reden gevangen gezet, dat zijn hart en mond niet kon zwijgen van de openbaring van de levende God in Jezus Christus zijn Zoon. En gemeente, omwille van dat spreken is er de gevangenis. En om deze oorzaak buigt hij nu zijn knieën. Opdat hij door de muren van zijn cel heen de ruimte zou mogen ervaren van de naam van de levende God. Paulus buigt de knieën. Wanneer een gewone Joodse gebedshouding is het staande bidden, dan zien we hier in de geknield liggende apostel de levende uitdrukking van wat de vreze des Heren is. Het ongeacht de omstandigheden volkomen in beslag genomen zijn door de geduchte en de lieflijke naam van God. In dit ogenblik zijn stenen gevangenismuren voor hem doorzichtig geworden, zoals we dat ook gehoord hebben de afgelopen jaren van het nieuwe Jeruzalem. En dat kan elk moment gebeuren, waar dan ook, hoe dan ook. Dat de muren doorzichtig worden en dat de apostel mag doordringen tot in het binnenste, het meest verborgene, het meest werkelijke van alle werkelijkheden. Het hart van de levende God. Dat hij dat hoort kloppen, de hartslag van hemel en aarde. Hij buigt zich tot, staat er dan, hij buigt zich niet maar naar, maar tot. Dat is heel gericht, hij gebuigt zich tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan, gemeente, is de naam uitgesproken. Het hart van een vader, van de Vader, hoort hij kloppen. En dat is het grote geluk, het geheimenis waarom alles gaat, tussen wieg en graf. Het middelpunt van alle dingen, in hemel en op aarde, binnenst verborgen geheim van de levende God zelf. Wie dit knielende mag ontdekken, wie zo ver mag doordringen in het onzichtbare, die kan in leven en sterven nooit meer werkelijk verlaten en echt alleen zijn, in dat oneindige al. Een mensenkind, waar vandaan en waarheen op weg? Het eigenlijke geheim der dingen, de eigenlijke grond van ons bestaan is dit. Er klopt, gemeente, een hart van de Vader. En dat is het centrum, dat is het begin en het einde van alle dingen. Paulus ligt als een kind gebogen voor de Vader en heeft hem gevonden, heeft het hart gevonden. Maar als het hart werkelijk open is, dan blijken wij mensen van deze aarde, dat is tegelijk de ontdekking daarin, niet allen vanzelfsprekend kinderen van één Vader te zijn, integendeel. Dan ontdekken wij dit geheimenis met Paulus, dat het vaderschap van God en diepste hierin bestaat, dat hij eigenlijk één kind maar heeft, één zoon heeft. Zo staat het ook hier. Hij is immers de Vader van onze Heere Jezus Christus. Zie, wie dit niet in het leven op aarde ontdekt, wie zichzelf ongemerkt het vaderschap binnendringt, wie zich ondoordacht wil neerleggen aan het vaderhart van God zonder die naam onze Heer Jezus Christus, die ontrooft aan zijn schepper de eigenlijke eer en heerlijkheid. Hij is Vader, deze God. Hij is het als Vader van onze Heer Jezus Christus. En we zeggen nu opnieuw, de werkelijke troost en de ongekende blijdschap van het evangelie, die breekt hier werkelijk in door. Wanneer wij ontdekken, de Vader in de hemel heeft eigenlijk maar één kind, de Zoon van zijn eeuwige liefde. Dat is de ontdekking van ons leven waarom het gaat. Dan staan wij op dat ogenblik buiten het vaderhuis, we horen de hartslag van de Vader niet dan in de Zoon. En we ondertekenen de geboorteakte zoals Christus ons die voorhoudt, gij zijt uit de Vader der leugen. En zo verstaan wij dat tot in alle eeuwigheid niemand van ons thuis is, echt thuis is, in de meest diepe zin werkelijk thuis gebracht, dan door de enige geboren Zoon van de Vader, die tot in het uitstorten van zijn eigen bloed toe de Vadernaam in hemel en op aarde heeft hooggehouden, toen niemand van ons mensen zich daar werkelijk om bekommerde. Niemand. Dat niemand van ons zich gemeente om bekommerd heeft dat de Vadernaam van God werd hooggehouden boven alle naam, is hij de enige geweest die dat heeft gedaan. Zo zegt Paulus, buig ik mijn knieën tot de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, uit wie hij vervolgt, uit wie al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Zie, en dan ontdek je opnieuw hoe vanuit dat zoonschap, uit het kindschap van Jezus Christus, er waar de ruimte komt, vanuit die gevangenis, de volkomen ruimte als het ware voor het oog van Paulus wordt uitgestald, uit wie al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Dat zijn op zich duistere woorden. Luther heeft wellicht de beste weergave gegeven. De Vader, die de juiste Vader is van alles wat kind heet in hemel en op aarde. Alle dingen om ons heen, in hemel en op aarde, alle geslachten van mensen, ook dieren en de levenloze materie. Alles wat geschapen is, zoals we het Genesis 1 het hebben mogen horen, dat leeft en dat beweegt zich vanuit één centrum, en dat levend centrum is dan het vaderschap van God door Jezus Christus. Alles wat aan hem ontspringt is dan in de diepste zin kind, zo ziet Paulus hier. Gemeente, dat betekent een omkeer, dat betekent een bekering voor ons, want wij in onze blindheid spreken over het vaderschap van God als een beeld, alsof dat een beeld is. En dan gaan we weer van onszelf uit en zeggen we het vaderschap op aarde, dat is natuurlijk het echte vaderschap, en God spreekt in een beeld over zijn vaderschap. Maar u voelt, u beseft dat dat natuurlijk omgekeerd moet zijn. Er is maar één echt vaderschap, dit vaderschap van God. En alles op aarde is dan beeldspraak, is daaraan ontleend, mag de glans dragen, is daarvan afgeleid. God alleen is in de meest eigen zin des woords een vader. En wie God niet kent, heeft ten diepste dus niet een vader, is vaderloos. Dat wil de apostel hier ons aan het hart drukken, op het hart drukken. En dan opnieuw met des te meer kracht, de God en Vader van zijn Zoon Jezus Christus. En in hem de Zoon, Vader van een nieuwe schepping waarin alles leeft door deze ene bron, het vaderschap van God. En waar wij door de schriften heen, en we hebben dat mogen zien, die beweging zien naar het einde, dat er tenslotte maar één beweging meer zal zijn, naar de naam van de Vader heen, en dat al het andere zal zijn buitengesloten. Opdat, zo gaat het gebed verder, vers 16 zijn we nu, als u meeleest, opdat hij u geven met de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Nu gaat de apostel, liggende op zijn knieën, het hart van de Vader aanraken en gaat als een kind iets aan hem vragen. Om dat hart open te breken. Zodat daaruit gaven naar buiten komen, neerdalen. Dat is een onzagwekkend gebeuren. Zoals gezegd, hier is alleen de toegang in de vreze des Heren. Hier is het kind dat in de Zoon toegang verkregen heeft tot het hart van de Vader. Het grote Pinkstergeheimenis. Het geleid worden door de Zoon tot de Vader. Kind een huis te mogen zijn. En zo te bidden om te geven. En let u dan op, niet allereerst voor zichzelf. Zeker niet voor zichzelf. dat de Vader zal geven voor de gemeente van Efeze, voor de ander, voor de gemeente van Christus op aarde, opdat hij u geven. Paulus kent het geheim dat deze God en Vader leeft van het geven. Dat heeft trouwens Paulus zelf hem zijn leven gekost, zoals het ook ons leven, het is niet anders, zal kosten. Dat is de grote en bittere strijd ook in ons midden, dat het ons leven gaat kosten. Dat het ten koste gaat van ons leven, van zoveel jaren her. De fariseeën en Paulus, die diep overtuigd was dat God leefde van het ontvangen. Dat God leefde van wat hij, Paulus, God aandroeg. Daar was hij diep van overtuigd, dat hij streed voor de eer des Heren. Daar was hij met heel zijn hart van overtuigd. Totdat hij op die beslissende dag voor Damascus moest leren bij het licht van de hemel. God de Vader leeft niet van het ontvangen van mensen. Hij leeft niet alsof hij iets zou behoeven. Hij is niet geïnteresseerd in offers van mensen op zichzelf. God de Vader, hij leeft van het geven. Hij leeft zelf van zijn geven. Gemeente, wilt u dit nooit vergeten? In uw meest moedeloze en misschien donkere momenten van het leven, uw God, de God des verbonds, hij leeft ook voor u om te geven. Van de overzijde, vanuit de eeuwigheid, vanuit het eeuwigheidsland van voor onze geboorte en na onze dood. Het kleine stukje daartussen dat wij op aarde meemaken. Van achter die blauwe hemel waar onze ogen niet binnendringen, van daaruit dalen de gaven neer. Van daaruit schenkt de levende God zichzelf weg. Zichzelf. En dat gebeurt aldus, zegt de schrift, de Vader ziet op de Zoon. Zoals hij keek naar Abel. Hij ziet de wonden in handen en zijden. Hij bespeurt het vergoten bloed, het volkomen offer en leven. Hij ziet het lam staande als geslacht. Hij ziet zijn enig kind. Zo door ons mensen gehavend met de bittere dood des kruises. En als hij dat ziet, als de Vader dat ziet, dat wij mensen zijn zoon aan het kruis hebben genageld. Als hij dat ziet, dan zendt hij de Heilige Geest. Dan geeft hij zijn geest op alle vlees. Dat is een vader. Dat is een vader die de jongste zoon zwijgend in de armen sluit. En die de oudste zoon in de ogen ziet en zegt, kind, je bent altijd bij me, al het mijn is het uw. Opdat hij u geven, en de rijkdom staat er van zijn heerlijkheid. Wat de mens aanziet, wat hem voor ogen is, de schatten van de zichtbare dingen. Het vervult ons bestaan enkele jaren in deze wereld en dan verbleekt het in het aangezicht van de dood. De donkere dood is dan het einde daarvan, maar wat bitter. Is daartoe de mens geschapen, zijn levensreis voor altijd te eindigen in een donker graf, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. De heerlijkheid, dat is, u weet dat, de goddelijke lichtglans. En die goddelijke lichtglans, die breekt met name door in het diepste duister ook, zoals wij ook in de afgelopen jaren aan een graf hebben gestaan, meerdere keren met elkaar. Dat we juist in die donkere groeven, een streep licht hebben mogen zien, een geopende deur hebben mogen zien, en zelfs met apostel hebben gezegd, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader, want in dat graf juist herkenden wij de voetstappen van Jezus Christus, die daar doorheen wandelde, tot in een ongekend en eeuwig nieuwe morgen waarin hij is voorgegaan. Dat God zich zo kan vernederen, tot in de dood van het kruis, en tot in een verzegeld graf, en toch God blijven. Dat hij zich kan laten insluiten in een verzegeld graf en dat hij zich laat insluiten in zijn apostel Paulus in een gevangenis. Maar altijd daaruit in de vroege morgen van de derde dag zal uitbreken. U zult erbij staan met open mond en als u niet gelooft zult u er voor altijd buiten staan. Maar in het geloof mogen we het zien met het licht dat de geest in de ogen gunt. Terwijl de wereld nog slaapt, terwijl de gevangenissen gebouwd worden, terwijl het kruis is opgericht. Breekt God reeds door in de zoon van zijn liefde. Dat is de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dat is de majesteit van zijn liefde. Die is door geen macht uit afgrond tegen te houden. Er hoeft maar een smalle streep licht te vallen in een open graf. En heel die rijkdom gaat voor ons oog open. We krijgen hoop. We leven uit de hoop. We gaan opgewekt het leven in met opgeheven hoofd totdat hij komen zal. Een rijkdom van leven en licht en glorie. waaruit neerdaalt deze gave, let u wel, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. De inwendige mens staat er. Want de uitwendige mens wordt verdorven. De inwendige wordt vernieuwd van dag tot dag. De inwendige mens, dat is die mens die in Christus een nieuw schepsel is. Die een vermaak heeft gekregen in Christus in de wet van God. Maar een vermaak waarmee zijn naaste niet de put indrukt en wetten oplegt, maar een vermaak dat werkelijk een vermaak is, een vreugde. Kom, ga met ons. Die Psalm 119 nog te kort acht om zijn liefde tot God in die wet uit te zingen. Hoe lief heb ik u wet. Met kracht versterkt te worden door zijn geest. Wat is die kracht? Er kan zoveel kracht en versterking in ons komen, ook door bemoediging van mensen of door medicijnen, door wilskracht vanuit ons karakter. Maar dat alles kunnen we nog niet het werk van de Heilige Geest noemen in ons, de kracht van de Geest. Het gebeurt regelmatig, ook onder ons, de uitwerking van medicijnen bijvoorbeeld worden gehouden voor het werk van de Heilige Geest. Maar dat is uiteindelijk niet dan zelfbedrog, achterloos omgaan met de heilige naam van God. Want nu komt het kenmerk van deze kracht. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest. Waaraan wordt deze kracht, deze versterking, deze geest herkend? Dan komen wij tot vers 17. De geest laat zich herkennen in ons leven aan dat ene kenmerk, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. En hier raakt het leven en het werk van de drie enige God ons hart en leven. Hier raakt het hart van de Vader ons hart. In Christus raakt hij ons aan en zo alleen zien we ook hem en leven nog. Nee, dat is niet waar. Niet meer ik leef dan, zegt Paulus, Christus leeft in mij. Wanneer zo de hemel de aarde raakt, wanneer de hemelse Vader zijn geest uitstort, dan is daar Christus en geen ander. En geeft hij zo met kracht versterkt te worden, u beseft dat is nu het leven, de opstandingskracht van Christus. Daar hebben we het mogen noemen, de opstandingskracht van Christus. En dat is de kracht die we altijd weer zoeken buiten onszelf. Ook dat is een grondregel van het Koninkrijk Gods, van het leven in geloof, hoop en liefde. Gemeente, blijft u alstublieft in alle tijden zoeken buiten uzelf. Want al wat u in uzelf hebt opgetast aan krachten, zult u het uur van de dood moeten loslaten. U kunt er nauwelijks op leven, u kunt er zeker niet mee sterven. De kracht zoeken buiten onszelf. De opstanding van Jezus Christus, niet aan deze zijde, maar aan de andere zijde, is ons voorgegaan. En die kracht is het, die de kracht van de Heilige Geest is. Tot in ons binnenste, tot in ons hart wordt dat dan ingedragen. Zodat Christus inwoont. En inwonen gaat meestal met strijd gepaard. Zo ook hier. Het vlees begeert tegen deze geest. Deze geest die deze Christus het centrum van ons leven wil laten zijn. En dan beginnen wij te strijden. Mag ik dan zelf niet meer leven? Wie zijn levensdoel ziet in de ontplooiing van het eigen ik, of het ik van de groep, of wat voor doel ook, die mag zich geen christen noemen. Daar scheiden zich zeker de wegen. Het is of ik leef en ik adem en ik ontplooi mezelf tot een waarachtig mens, of het is met de apostel, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij en hij woont in mij door het geloof. En dat is een werkelijkheid die niet zichtbaar is. Je snijdt je hart open en je vindt niets onder die microscoop. Maar de naaste mag het zien. Die naar mij zien mag met een oog van ook geschonken geloof of van verwachting. Die mag een moment zien hoe ook dat leven van die christen doorzichtig mag worden tot in de kern. En de kern van het leven is dat die christen juist niet zelf leeft en ademt en werkt. Maar dat hij door hem heen Christus mag zien. Wie Christus is. God gaf het ons 8 jaren om dat met u samen uit de schriften te mogen ontdekken. En hij geeft het ons tot in het uur van onze dood, tot in het uur van Christus wederkomst. De gezalfde van de Vader is hij, zoals de Vader er maar één heeft, gezalfd tot profeet, priester en koning. En dat is de mens de kroon van de schepping zoals God hem bedoeld heeft, de rijkdom van Gods heerlijkheid, profeet, priester en koning, en van Christus als het hoofd daalt de zalf overvloedig neer op het lichaam dat is zijn gemeente. Deze Christus in onze harten door het geloof, dan is ons leven doordrenkt van de zalving Gods herschapen, waar het ik leefde en heerste als de gewoonste zaak ter wereld. En zolang het nog in vroomheid verpakt was, was het nog de gewoonste zaak van de wereld dat mijn ik leefde. Maar daar leeft en regeert dan Christus. Dit Christusleven. En vandaar dit Christenleven. Hoe is het? Is dat vervolgens, als ik zeg onzichtbaar, dus ook ongrijpbaar, zwevend? Is het een gevoel? Is het nu eens wel en dan weer niet? Dan vervolgt Paulus: en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. In de liefde. Het is een misbruikt en een vertrapt woord. Het is bevlekt en onteerd. God heeft toch de liefde gemeend in ons midden bewaard. En ik zal u ook zeggen waar u dat dan zien mag. Dat door alle strijd heen de tafel van zijn Zoon Jezus Christus in ons midden is gebleven en geen macht door de afgrond in staat is geweest om die liefde te verdrijven. De liefde van Christus. Dat is niet een gevoel. Dat zijn niet de tranen. Dat is niet een huivering of een trilling van emotie. De liefde van Christus, zegt Paulus, dat gaat allereerst om de grond. In de liefde geworteld en gegrond, het fundament. Dat ik als geschapen en ook als gedoopt mensenkind vaste grond voor God onder de voeten mag hebben. In leven en in sterven. In de liefde geworteld. Als een boom diep geworteld in de vaste aarde. Een boom die inderdaad mag lachen om de komende herfststormen die er nu aankomen. Want het is herfst geworden. Die zo met Paulus spot daarover en zegt: dood, waar is uw prikkel? Een liefde die geworteld is als een huis, gefundeerd, diep gefundeerd in de aarde. Die met Paulus dan zegt: hel, waar is uw overwinning? De liefde Gods in Christus. Als het alleen maar een gevoel was, dan was ik nergens. Dan was ik als een herfstblad, weggewaaid in de wind. Wanneer iemand maar licht zou schudden aan de levensboom, maar in de liefde geworteld en gegrond. Verzonken met de wortels van mijn bestaan in het vaderhart van God, in Christus door de Geest. Al zou ik mij dan bedden in de hel, en dat staat zo geschreven, al zou ik mij bedden in de hel, dan nog is onder die hel de grond, de rotsbodem van de eeuwige gerechtigheid, heiligheid, genade en vrede van de drie enige God. In het heden der genade, dat we elke zondag hebben beleden, dat Christus is neergedaald ter helle. En waarom hebben wij dat zo mogen beleiden? Om te weten dat zelfs al daalde ik ter hel, en dat is de ervaring die niet in woorden verder te vertolken valt, maar er zijn er onder u die dat weten waar ik nu over spreek, dat dan op dat moment de handen van Christus beneden ons zijn, die is neergedaald ter helle. En dat is de grond. Dat is de bodemloze grond voor ons oog. En op deze grond, welk leven mag nou opbloeien op die grond? In dit fundament geworteld. Dan zegt Paulus dit in vers 18. Opdat gij ten volle komt het begrijpen met al de heiligen. Welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zijn. We denken toch niet dat we zo ongeveer ooit aan het einde, wat betreft als gemeente van Christus, aan het einde zijn gekomen van het kennen en liefhebben in deze wereld. Het geloof dat gefundeerd is op de liefde, het geloof dat opkomt uit die liefde Gods in Christus, dat geloof aangegord door de hoop, dat strekt zich uit. In de lengte, in de breedte, in de diepte en de hoogte. Dat wordt niet altijd verstaan, er is ook onder ons misverstand over. Spreek het met elkaar uit. Want het kan zijn dat geloof inderdaad zich gaat uitstrekken en net als in die gevangenis van Paulus ver buiten die muren terechtkomt. Dat we dat van elkaar verstaan, wat daarvan de wortel en de bron is. Dat we elkaar er ook niet in tegenhouden, maar elkaar de ruimte geven. Want dat geloof gaat zich uitstrekken. Om ten volle te begrijpen met al de heiligen welke die breedte en lengte en diepte en hoogte zijn. Het staat inderdaad dus geschreven dat we elkaar nodig hebben. Met alle heiligen. Dat we niet op onszelf dat ten volle kunnen weten. We hebben elkaar nodig in de ruimte van de kerk van alle eeuwen en plaatsen. Het omvat heel de wereld van het laatste der dagen. Deze oude schepping die wel haast is voorbij gegaan. Hier en daar en ginds en overal. Al de heiligen. En samen met alle heiligen te kunnen begrijpen. Met al de heiligen. Wat wij vandaag wel afscheid noemen, dat verdient die naam vanzelf niet meer. Dat slaat dan ook nergens meer op. Het tegendeel komt juist open te liggen. De heiligen, die in alle gemeenten zijn over het rond der aarde, de kerk ingelijfd in Israël, en straks het gezicht naar Jeruzalem gekeerd, als de weddersheren uit Sion uitgaat, alle heiligen, afscheid nemen is dan niet meer en niet minder dan even, van een plaats afstand nemen, even loslaten, om onmiddellijk des te dieper en des te vaster in die gemeenschap der heiligen verbonden te zijn met de kerk van Christus op aarde, één lichaam gevoed door het ene bloed. Waarom? Om ten volle te kunnen begrijpen welke die breedte, die lengte, die diepte, die hoogte is. Eén gemeente alleen kan dit niet. Eén prediker alleen kan dit uiteraard niet. Alleen de kerk van alle eeuwen en plaatsen samen, zoals vanuit het laatste Bijbelboek dat heldere licht daarover gevallen is. Eén bruid is. En we hebben gezien hoe ze daar straalt in het licht van het bruidegom, in het licht van het einde. En ze strekt zich uit, één lichaam. Het is wel gewond, dat lichaam, het is ook verbroken, ook in ons midden. Het is wel zwart in zichzelf, is ze, die bruid, maar wakker geroepen door haar bruidegom, strekt ze zich uit om ten volle te leren begrijpen de lengte, breedte, diepte en hoogte. Van wat? Namelijk van die liefde Gods in Christus Jezus onze Heer. Dan zou je kunnen zeggen dat Paulus ons oproept en zegt, o bruid, strek u uit over de breedte der aarde en dat uw leven lang. Breder dan de aarde is deze liefde. Strek u uit tot in de lengte van tijden, van voor uw geboorte tot na uw dood. Langer dan uw bestaan op aarde is deze liefde. Strek u uit tot in de diepte, waar niemand der mensen uw metgezel meer is, in uw angsten der hel, in uw pijn, in uw godverlatenheid. Dieper dan de hel is deze liefde. Strek u uit tot in de hoogste hemelen, hoger dan het blauwe daarboven u, dan de sterren aan de hemel, hoger dan de hemelen der hemelen, is de liefde van de eeuwige Vader in de Zoon van zijn welbehagen. Paulus zegt, en word daar niet moe van, o bruid. Bruid van Christus, ga nu niet slapen. Nu is de tijd van het waken en van het liefhebben. Om uw bruidegom te leren kennen, ten volle. Om dat in te drinken als levend water. Om je niet bezig te gaan houden met dingen aan de zijkant en aan de zijrand. Maar om ten volle in de ruimte van de schriften met elkaar in te gaan. Om hem te ontvangen in het geloof. In de tekenen van brood en wijn, opdat het ene doel niet uit uw hart en uw oog zou wijken, het ene doel wat Paulus dan omschrijft, 19e vers, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Dat is natuurlijk een wonderlijke zin, dat je de liefde van Christus leert kennen, en tegelijk gaat die liefde de kennis te boven. Maar dat is altijd zo. Zodra in de schrift over de liefde wordt gesproken, dan raken we onze eigen woorden verstrikt. Vandaar dat Paulus in 1 Korinthe 13 ook een lied gaat zingen als hij dat wil uitzingen. Te bekennen de liefde van Christus, zoals wij in het Hooglied dat hebben mogen horen, de liefde die de kennis juist te boven gaat. Het Hooglied der liefde, al waren dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had. En dan wordt het open naar het doel dat wel haast bereikt is, een bruid geworteld en gegrond in de liefde van haar bruidegom, die haar bruidegom in het hart heeft, hoe stralen daardoor haar ogen, een bruid die als één lichaam zich uitstrekt om deze liefde ten volle te kunnen opnemen, die wil kennen zijn liefde die niet te kennen is, opdat en laatste, dat is het doel, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. De volheid Gods. In God is een volheid. En Nuchter gesproken zou je zeggen, vol is vol, daaraan valt niets toe te voegen. Dat is ook typisch de redenering van het ongeloof. Dat we niet aan God zelf denken, maar onmiddellijk aan onszelf. En dan zeggen we zo in het voorbijgaan, vol is vol. Nee, die gestorven is aan zichzelf in de liefde van Christus, die ontdekt juist dat het deze God behaagd heeft, dat in Christus al de volheid Gods wonen zou. Daar raak je je leven lang werkelijk nooit over uitgedacht. Dat namelijk in de mens Jezus Christus, in het vlees geworden woord, de hele volheid van God heeft gewoond, onder ons heeft gewoond. En dat zo Christus als het hoofd één is met zijn lichaam. Dat is een welbehagen van de Vader. Dat is ook de verkiezende liefde van de Vader, die daar wordt opengelegd. De volheid van God is niet vol zonder Christus. En om Christus wil is ze ook niet vol zonder het lichaam en de gemeente. En zo buigt het einde zich terug naar het begin, in de Hof van Eden, dat God wil wonen bij de mensen, dat is vol. En dat de dieren erbij zijn, en dat God in de hof komt en dat niemand zich achter de struiken verschuilt. De kroon van de schepping, dat het een lust is voor zijn ogen opnieuw. Gemeente, daaraan te denken, aan onze hemelse Vader, en dat die nieuwe schepping hem eindelijk zal worden teruggegeven. Zo je leven in te richten met dat concrete doel voor ogen. Dat het een lust zal zijn voor Gods ogen om die volheid opnieuw in een nieuwe schepping terug te ontvangen. Vervuld tot al de volheid Gods. Dat betekent voor ons als een lichaam aan het hoofd te zijn verbonden. Leven en gevoed te worden door Christus en door diens geest. Van geen voedsel meer te willen weten dan hetgeen de Vader uitdeelt in de Zoon, bij woord en sacrament. Als hongerigen en dorstigen voortdurend roepen en schreeuwen, als een hert schreeuwen naar de waterstromen, kerkzegel van de vormde gemeente van Epe, als een hert schreeuwen naar de waterstromen. En wie zal zeggen wat in de stilte van onze gemeente, van de ganse gemeente, in het verborgene geroepen is als een hert naar het levende water, God des levens. Gemeente wil toch niet veroordelen dan dat we onszelf allereerst voor God veroordelen. Wie zal zeggen hoe de geest waait in het verborgen in de diepte waar een mensenhart op de rand van de eeuwigheid, op het scherp van de snede, dringt van het levende water als daar een bladzijde van de schrift openvalt en een lichtglans van de hemel schijnt over het woord, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven om zo te drinken van het levende water, te eten het brood des levens. Zo vervuld te worden tot al de volheid Gods. De gevangeniscel. Daar waren we vanmorgen binnengeleid. En intussen is die verwijt tot de ruimte van hemel en aarde samen. En aan het einde ligt alles open naar alle kanten. En dan breekt een moment door het licht en het leven van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het leven van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De doxologie. De ongeremde lofprijzing aan het slot. De lof aan de drie enige God. De donkere gevangenis heeft een ogenblik de gestalte aangenomen van het paradijs van onze God. De eeuwigheid is neergedaald in de tijd. De woorden en de adem waardoor ze gedragen worden, keren nu terug naar de levende, de eeuwige God. En de laatste versen uit onze tekst hebben ook nauwelijks nog uitleg nodig. Hem nu die machtig is, meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, hoor ons gebed, dat kleine gebed, dat meermalen bekrompen gebed, die benauwde gedachte van ons, dat we een afperken van de ruimte Gods, ook in onze gebeden. Meer dan wij bidden of denken, ja boven al wat wij bidden of denken uit, hem die machtig is, naar de krachten die in ons werken, dat is de geest van Christus, kracht van de geest van Christus, hem zeg ik, hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Bruid, zegt Paulus tot ons, en die eeuwen vallen weg, en de ruimte valt ook weg. Bruid, zegt hij tot ons, wil nu stralen en schitteren in de glans van uw bruidegom door Jezus Christus. Dat zijn heerlijkheid er zij in de gemeente. Ga niet in het licht staan. Verduister de glans van Christus niet voor uw naaste. Want het zal voor uzelf een zeer donker en duister leven betekenen. Meen niet dat we met de wet in onze hand tot God kunnen naderen. Maar dit is onze heilige roeping. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente. Door Christus Jezus in alle geslachten. En de kinderen zitten in de kerk. En de kinderen zijn vandaag getuigen. En de kinderen zijn geroepen in dat volgende geslacht. Om de heerlijkheid van die gemeente te mogen dragen. Vanuit het verbond van Gods genade. Zodat het is in alle geslachten. Tot in alle eeuwigheid. Gemeente. Na deze. Zo zeggen wij nu aan het einde. Na deze zullen wij de beden van Paulus beter verstaan. Vandaag ontvangen we dit woord om het te bergen in onze harten. En na deze zullen wij het mogen verstaan. Een schatkamer die ons voor ogen is gesteld. De schatten die ons zijn uitgestald. Voor ons en onze kinderen in leven en in sterven. In vrijheid en verdrukking. Ontvangt deze woorden niet als mensenwoorden, maar zoals ze waarlijk gegeven zijn, het gegeven woord van uw God. En wat zou dan een woord als afscheid nog kunnen betekenen? Ruim 8 jaar aan elkaar verbonden in geloof, hoop en liefde. Als dienaar van het woord van God meegegroeid in de bediening om het sterven te leren en het leven te vinden, meer en meer buiten onszelf in Christus Jezus. Maar het meest van al valt over dit uur het licht van de open hemel. Wanneer op de dag van hemelvaart Christus afscheid neemt van zijn discipelen, dan juist blijft hij bij hen als nooit eerder tevoren door zijn geest. En daarin wijkt hij nimmer meer van zijn gemeente. U hoeft ten diepste niet te bidden om de gave van de Heilige Geest. Die is u beloofd en toebetrouwd. Het gebed is om de gaven van de Heilige Geest. Dat ze met kracht mogen doorwerken in de gemeente. Om des te meer met al de heiligen ten volle te kunnen begrijpen. Welke de breedte en lengte en diepte en hoogte is. Totdat hij komt. Op deze dag geven wij u dan ook terug in de handen van de grote herder des schapen. Door wiens hand we op 27 juni 76 aan elkaar verbonden werden. Om u te leren en te leiden als dienaar van het woord Gods. Hij hebben ons vrijgemaakt van uw bloed. Daarin dat we u verkondigd hebben. Het bloed van het lam Gods. Dat de zonden der wereld wegdraagt. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven. Nog engelen, nog overheden, nog machten. Nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Amen. Uit de avondzang, gemeente, willen wij zingen het 4e en het 7e vers. Uit de avondzang vers 4 en 7. Wanneer wij nu mogen danken en bidden, gemeente, laat ons ook elkaar niet vergeten in de voorbeden. Wij noemen u mevrouw in de Wendhorst, die van in Ronderode, die is de kleine nog steeds in Utrecht, in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, het Sophia Ziekenhuis in Zwolle. Mocht weer thuiskomen. Ook willen wij in de gebeden het komende winterwerk aan God opdragen. Laat ons danken en bidden. Heere, gij eeuwig en getrouwe God, wil verzoening doen over al datgene wat uit de mens en uit het hart van de mens is opgeklommen voor uw aangezicht. Wil gij ons vernederen door uw krachtige hand, opdat we onze plaats mogen kennen en zo mogen leven als een kind voor u. En wij danken u als kinderen. Zo ondankbaar als wij zijn, spreken wij het nu uit. Vader, wij danken u voor deze spijze. Dat gij, terwijl we uw enige geboren zoon aan een kruis hadden weggeslagen, gij daarop uw Heilige Geest hebt uitgestort. Doe ons in heilige huivering verstaan dat de grond waarop onze voeten neerzetten niet anders is dan grond en bodem van uw genade, want dat wij de eeuwige afgrond zeer zeker verdiend hadden. Geef ons daarvan de indrukken door uw geest, opdat onze weg gaan allereerst vanuit de verborgen omgang met u, en zo in de openbaarheid mogen treden als mensen die vanuit het geheimenis komen, vanuit de verborgenheid, mensen die weten dat er een geheim is tussen hemel en aarde, u te mogen kennen, liefhebben en dienen, in het aangezicht van de Zoon van uw liefde. Vergeef ons, zo bidden wij u, al datgene wat streedt en strijdt met uw heilige liefde in het Lam van God geopenbaard. Vernieuw ons tot een leven dat voortkomt uit de kracht van zijn opstanding. Laat ons niet verslagen zijn door de machten van de hel en de krachten uit de afgrond, dat wij ze doorzien mogen en ook mogen afslaan met de wapenen die gij in uw woord hebt getekend. Het zwaard, het schild, panzer, de gaven van geloof, hoop en liefde. Doe daar in uw gemeente schuilen, en dat ze zo mag zijn een bruid, doorzichtig tot op de bruidegom, Jezus Christus. Wil zijn met de diepgelegen plaatsen, ook hier in ons midden. Al de genoemde zieken willen we bij u brengen, ook de ongenoemde, de ouden en de jongeren. Voor de thuiskomst loven we u en danken uw naam. Het komende winterseizoen hier in de Sionskerk willen wij nu de voorbeden bij u brengen. Heere, wilt gij de adem en het leven van uw geest, die kracht van uw geest, die uitgestorte geest, doen doorwerken in het onderwijs, dat op catechisatie gegeven mag worden. Wilt u meneer Van der Brink daartoe verlichten met uw heilige geest en liefde doen uitstralen naar het volgende geslacht van de gemeente dat door u is geroepen om de trouw van uw verbond voort te mogen dragen. Zegen al die andere plekken en plaatsen waaronder het geopende woord van u oude en jonge mensen zoeken naar het levensgeheim voor onderweg. Denk ook aan de kinderen van de zondagsschool straks. En geef, Heere, dat hun grote ogen, zoals die vaak kunnen zien, vol vragen en verwondering ook, dat als ze vragen, ze niet worden overgeslagen, maar het antwoord hen wordt gegeven, dat opkomt uit het hartsgeheim van uw woord en belofte. We bidden u voor deze wereld, deze aarde en haar bewoners, voor de dieren en heel uw schepping. Wij bidden u voor uw volk Israël, in de verstrooiing, in het land der belofte, en ook hier in ons midden in Epe, de enkelen uit het Joodse volk. die in ons midden wonen. Gedenk, o God, aan uw verbond. Dat bidden wij u, tot glorie aan uw naam. Nu ook vanuit het diepst van ons hart, als ook persoonlijk tot u mogen bidden in en vanuit deze dienst, om onze dank en vreugde voor u neer te leggen, ons verdriet en onze vragen. O Vader in de hemel, blijf gij bij ons als het avond is geworden, in de grote Christus het eeuwige licht. Wij willen tot u komen aan het einde van deze dienst en deze gebeden, schuilende in de woorden die uw Zoon ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij willen zingen uit Psalm 79. Aangekondigd staat het 7e vers, maar ik wil u vragen of we ook het 4e vers met elkaar willen zingen. Uit Psalm 79 eerst het 4e vers, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, en dan het 7e vers, zo zullen wij de schapen uwer weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. En ik wil u vragen of we dit staande met elkaar mogen doen, het 4e en het 7e vers op Psalm 79.
Gaat gemeente naar uw huis in vrede. Mogen we elkaar vanmiddag in het licht van Gods woord ontmoeten. Gaat nu naar uw huis in vrede en draagt allen daarbij, ook die thuis met ons verbonden zijn, de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.